Goedemiddag allemaal namens de kerkraad van wijkgemeente B. Heet ik u van harte welkom in deze middagdienst in de Sint-Janskerk. De voorganger vanmiddag is onze wijkpredikant dominee Vreugdehiel. Het orgel wordt bespeeld door Christian Ingelsen en mijn naam is Arjan de Knecht. Ik heb een paar mededelingen voor u. De bloemen naast mij gaan allereerst als bemoediging en groet naar Herma van Essen in de Van Strijenstraat. En de andere bos is voor onze wijkpredikant dominee Vreugdehiel, die vandaag samen met zijn vrouw mag gedenken 25 jaar in het huwelijk te zijn verbonden. Kunnen we ook nog even kort noemen de actie voor de wijkkas. Vanmorgen hebben we de medewerking gevraagd voor de zomeractie met de ansichtkaarten. Er zijn al heel veel mensen die hebben naar de dienst stapeltjes meegenomen, maar om eerlijk te zijn, er liggen er ook nogal wat. Dus nogmaals een oproep of u naar de dienst even bij de tafel bij het Corex zou willen kijken en wellicht een klein stapeltje mee kunt nemen om ons zo te helpen ontlasten. Dank u wel daarvoor. We zingen als introlied deze dienst Psalm 116. Een psalm waarin we belijden dat we de Heere God lief hebben omdat Hij een hoorder is van onze gebeden. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Ook deze middag is onze hulp van de Heere, van die machtige God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u, voor jou, van God de Vader en van ons Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Verbonden met het thema van deze middag, luisteren naar deze woorden van Paulus. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Wij zingen nu over de verwondering van de vergeving van God. Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130 over de verwondering van de vergeving. Nadat we samen het geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 40, het vierde en vijfde vers. Ook zo'n oud-testamentische psalm die gaat over de verwondering van de gelovigen. Dat het offer door de Heer zelf is gebracht en dat maakt hij overal bekend. Dat zingen we nadat we samen het geloof hebben beleden in verbondenheid met de wereldwijde kerk van de Heer Jezus Christus, met allen die de verschijning van de Heer Jezus lief hebben. En zo heb ik begrepen deze middag ook met een groep bezoekers van een bootreis, Vrij Uit, Beter Uit of iets dergelijks. Van harte welkom in Sint-Jan. We gaan nu samen het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Deze woorden. Laten we ermee instemmen in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, is hij opgevaren naar de hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de hulp van de Heilige Geest. Heere, wij danken u voor deze mooie en zonnige dag. De schepping laat daar van de mooiste kanten zien. Op een dag als vandaag. En ja, Heere, we weten ook van gebrokenheid, van lijden, van dingen die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. We weten ook van zuchten. Maar op een dag als vandaag, waar de zon ons begroet en de hemel ons ontmoet, herinnert u ons aan uw nieuwe wereld, aan de toekomst die aanstaande is. Het is zuchten in hoop, hoorden we vanmorgen. En daarom zijn we ook hier vanmiddag samengekomen om u te danken. Heere, te danken voor wat u ons gaf. Om ook samen zo in gebed en lied ons uit te strekken naar wat komen gaat. Juist op deze dag, de opstandingsdag van uw Zoon. Deze dag herinnert ons eraan, Heere, dat er dingen ook anders kunnen zijn. En dat uw toekomst zeker zal komen. Heere, wij bidden u. Werk in onze harten vanmiddag. Dat wij en onze kinderen, allen die bij ons horen, daar dan bij zullen zijn. Bij wat komen gaat, dat we zullen delen. Wij allemaal. Van de jongste tot de oudste, de mensen thuis, bij die toekomst van u. En Heere, daarom zijn we ook samengekomen om uw woord te lezen en uw geest ook vanmiddag in ons te laten werken. Heere, werk zo in ons dat jonge en ouder harten, ja, zodat we, zoals we hier zijn, Heere, dat we zullen zijn als was in uw hand. En niet als klei. Want in de zon van uw liefde wordt was steeds zachter, maar klei harder en harder. Geef niet dat vanmiddag de weerstand in ons leven groeit, maar juist het verlangen. Open onze harten, Heere, en neem weg wat uw zegen in de weg kan staan. U weet dat, wat er leeft in ons hart. Zonde, dingen waarvan we ons moeten bekeren, twijfel, ongeloof. Ja, Heere, geef ons allemaal, hier in de kerk, de mensen thuis, een krachtige aanraking met uw Heilige Geest, zodat we ons zullen verwonderen. En zodat onze liefde voor de Heer Jezus zal toenemen, ook als vrucht van ons samenkomen vanmiddag. Ja, Heere, geef dat. Geef, Heere, dat voor een ieder van ons geldt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is ons gebed uit genade. In Jezus' naam. Amen. Het is de vierde keer vanmiddag, deze dienst, dat wij lezen uit de gelaten brief. Voor de gasten die zomaar in ons midden zijn vanmiddag, u valt er dan zomaar in. We gaan toch maar verder met de lezing van de gelaten brief. We lezen vanmiddag uit het tweede hoofdstuk vanaf vers 11. Er is een oneenigheid tussen Petrus en Paulus. En die oneenigheid die er is, geeft tegelijkertijd aan Paulus ook de gelegenheid om de kern van het geloof op een weergeloze manier in vers 20 aan de orde te stellen. En daarover gaat het ook in de preek. Maar voor de context lezen we Galaten 2 vanaf vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik, Paulus, openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkel uit de kring van Jacobus, vanuit Jeruzalem, gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, Waarom dwingt u dan de heiden op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn er geen zondaars uit de heidenen. Wij weten, vervolgt Paulus, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Nee, volstrekt niet. Want als dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. En dan dat pareltje, parel. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Zover lezing uit het woord van onze God. Het gaat over deze controverse, over vers 20 en het thema van de preek, weten wie je bent in Christus. De kinderen, jongeren, jonge kinderen uit de gemeente gaan zo naar de kinderleerdienst. En dat is de gewoonte dat in de dienst ook een stukje uit de catechismus wordt gelezen in kindertaal. En ik wil Sarah de Hoop uitnodigen om antwoord te geven op de vragen die ik haar dan ga stellen. En daarna zingen we, nadat ze antwoord heeft gegeven, uit Psalm 143, staat op de zondagsbrief, uit de Nieuwe Berijming is dat, vers 1, 2 en 8. Het gaat over die vraag die ook in de tijd van de reformatie zo centraal stond. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Psalm geeft een antwoord. We zijn aangeland aan het einde van de catechismus. Eindig met het Onze Vader, met Sarah, vraag en antwoord. Ben je zover, Sarah? Ja. Deze vraag, hoe eindigt het Onze Vader?
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
En Sarah, wat bedoelen we als we dit bidden?
Dat God geprezen moet worden door ons en door alle mensen.
En wat betekent het dat je amen zegt?
Dat ik erop vertrouw dat God mijn gebed verhoort.
En doet God dat?
Jazeker. God doet het nog veel meer dan ik ernaar verlang.
Ja, dankjewel. Dat is het slot van de catechismus over het Onze Vader. En even een korte toelichting. Ik vind dat zo mooi. Wat betekent het dat je amen zegt? En toen antwoordde Sarah dat ik erop vertrouw dat God mijn gebed verhoort. Nou, voor ons denk ik dat het woordje amen eigenlijk heel vaak niet die betekenis heeft. Want als de dominee amen zegt met zijn preek, dan is het klaar. En als wij bidden, dan eindigen we dat gebed met amen. Maar dat woordje amen, dat betekent eigenlijk, ja Heere, ik vertrouw erop dat u mijn gebed hoort. Zo zal het zijn. Dat is zeker. En als u wel eens in het buitenland bent geweest en een kerkdienst hebt bezocht, dan kan het zomaar gebeuren als de predikant spreekt dat er vanuit de gemeente ook amen wordt geroepen. Als er instemming is bij de broeders en zusters. Amen. Ga door, prediker, met de prediking van het woord. Amen betekent dus het zal zo zijn. Ik vertrouw erop dat God mijn gebed verhoort. Laten we daaraan denken. Zo ook in deze dienst nog meerdere keren het woordje amen horen. Jullie hele gezegende samenkomst. We zingen 143 nu, 1, 2 en 8. Gemeentegezang 78, wat we zo na de verkondiging gaan zingen, drukt iets uit van de verwondering. Dat we door het geloof met de Heer Jezus verbonden mogen zijn. En ook iets van de noodzaak om met hem verbonden te blijven. Want zonder die verbond, zonder het geloof, gaat het met het leven van de gehoorzaamheid, het leven uit het geloof, gewoon niet lukken. Gezang 78 zingen we als antwoord op de preek. Het thema deze middag geënt op vers 20, Galaten 2. Weten wie je bent in Christus. Gemeente van de Jezus Christus. Er is een bekende anekdote over Margaret Thatcher in de tijd dat zij in Engeland nog premier was. U kent haar nog wel, de Iron Lady van Great Britain. En ze was op een werkbezoek in een bejaardentehuis en ging de kamers langs om met de oudere bewoners te spreken en kennis te maken. En een van die dames had niet door dat ze de hand schudde van een wereldberoemde politica. En Thatcher merkte dat en vroeg toen aan die vrouw: weet u wie ik ben? En die oude dame antwoordde toen: nee, schat, maar als ik jou was, zou ik dat aan die verpleegster daar vragen. Die weet het meestal wel. En je kunt erom lachen. Maar als mensen natuurlijk hun geheugen gaan verliezen en niet meer weten wie ze zijn, is dat voor iedereen heel aangrijpend. Als je het meegemaakt hebt met je vader of moeder of met je opa of oma, dan weet je daar iets van. Als dementie je leven binnenkomt, of als je een ernstig ongeluk meemaakt, een tumor misschien hebt in je hoofd, ernstig trauma, dat je dan zomaar kwijt kunt raken wie je bent. En soms moeten mensen na een operatie weer helemaal opnieuw beginnen met leren praten en soms ook ontdekken wie ze waren. En soms heb je dat ook nog wel bij vluchtelingen die veel hebben meegemaakt, dat ze in een nieuwe omgeving komen en als het ware van vooraf aan moeten beginnen. Dat valt vaak niet mee. Weet u wie ik ben? Dat is de vraag naar onze identiteit. Wie ben ik? Wat maakt mij tot de persoon die ik ben? De man, de vrouw, jonge meisje, mijn familie. Zijn dat mijn gaven en talenten? Is dat wat ik bereikt heb in het leven? Is dat wat mensen van mij vinden? Mijn titel of gezag? Wat bepaalt nu ten diepste onze identiteit? Nou, dat is de vraag die Paulus in dit korte Bijbelgedeelte aan de orde stelt. En het bijzondere van wat we hebben gelezen is dat Paulus tot die ontdekking komt, tot die uitspraak, midden in een conflict situatie. Die uitspraak over wie de Heer Jezus voor hem is, wat zijn leven zo radicaal heeft veranderd. In één vers, vers 20, vat hij dat samen. Hij komt tot die conclusie te midden van die oneenigheid die hij met Petrus heeft. Er is een spreekwoord, dat ken je misschien wel. De verdrukking van de melk brengt boter voort. Moeilijke omstandigheden kunnen zomaar ineens duidelijk maken wat je houvast geeft of wie je houvast is. Herken je misschien wel uit je leven. Een periode van zorgen, van onzekerheid, ook wel soms van oneenigheid, dat je weer opnieuw beseft: dit is wat mij staande houdt. Dit is mijn houvast. En zo ook Paulus hier in vers 20. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is wat Paulus in dat conflict met Petrus eigenlijk opnieuw weer heeft ontdekt. Een christen is iemand die zijn oude identiteit, zijn oude mens mag verliezen, mag vergeten. Hoe vergetenachtiger, hoe beter. En dat omdat hij een nieuwe identiteit heeft gekregen. En daarover gaat het in de preek. Weten wie je bent in Christus. En die botsing die Paulus met Petrus heeft, lijkt over iets heel onbeduidends te gaan. Het gaat over aan welke tafel Petrus gaat zitten ontbijten, zullen we maar zeggen. Doet hij dat met de gelovigen uit de heidenen samen aan tafel? Of doet hij dat apart aan een tafel, een kosjere tafel, alleen met Joodse gelovigen? En u weet dat dit voor Joodse gelovigen een heel belangrijk ding is. zeer gehecht aan bepaalde eetgewoontes, kosher voedsel. En ze gaan zelfs zo ver dat ze niet aan een tafel willen zitten, ze viesgoed niet willen gebruiken, een keuken niet willen gebruiken waar mensen hebben gewerkt die niet kosher kookten, niet kosher eten. Een Jood gaat niet aan tafel als de maaltijd niet kosher is. En dat alles komt vanuit een oude wet, het boek Deuteronomium. Daar staat een gebod dat de Heere God heeft gegeven. Kook een bokje niet in de melk van zijn moeder. Dat verbod komt 3 keer terug in de Torah. Kook een bokje niet in de melk van zijn moeder. En daar is heel die traditie van het kosher eten op gebaseerd, dat vlees en melk gescheiden moeten blijven. Je kan niet, vlees kan niet in de boter gebraden worden. Men kan geen toetje bereiden van melk. Als men ook vlees genuttigd heeft in de maaltijd ervoor. En misschien heb je dat wel gemerkt als je in Israël was. Als je in Israël naar McDonald's gaat, dan kun je geen milkshake naar je hamburger bestellen. Zelfs in het digitale systeem geeft hij aan dat dat niet kan. En Joden hebben daarom ook 2 gescheiden keukens. 1 van vlees en 1 van melk. En ik herinner mij nog dat uit de tijd dat wij pas getrouwd waren in Utrecht woonden, dat we het huis betrokken waar Joodse inwoners hadden gewoond. En een huis met 2 verdiepingen, op alle deuren zaten de mezuza's. Maar het huis had ook 2 keukens, een keuken boven en een keuken beneden. Een keuken voor vleesgerechten en een keuken voor melk. En in die traditie was Petrus opgevoed. Hij wist met wie hij wel en niet mocht eten. Maar toen Jezus zijn leven binnenkwam, ging dat allemaal op de kop. Hij leerde op een heel andere manier naar die heidenen kijken. Ook mensen die door de Heere God geschapen waren. Maar dat kost hem jaren om eraan gewend te raken. Hij had er zelfs, dat ze hoorden vorige week, een visioen uit de hemel voor nodig. Dat de Heere God dat onderscheid had opgeheven. En zo zet hij zijn wankele sporen op die nieuwe weg. Hij gaat bij Cornelius de heiden naar binnen. En ziet dat ook de geest aan heidenen wordt geschonken. Dat was weer een stapje verder. En zo was het ook in die gemeente in Antiochië die Paulus hier noemt. Gemeente waar heel veel heidenen tot geloof in de Heer Jezus kwamen. En Petrus had er vrede mee om samen met hen aan tafel te zitten en om samen met hen ook avondmaal te vieren. En zo leerde Petrus in de vrijheid te staan waarmee Christus hem en hen had vrijgemaakt. Ging allemaal goed totdat zijn Joodse broeders uit Jeruzalem op bezoek kwamen. Als een blad de boom draaide Petrus om. En ineens ging hij met hen apart zitten. En deed alsof hij nooit al die kosjere voorschriften had verbroken. Petrus viel terug in het patroon van vroeger. En het feit dat apostel Paulus daartegen zo heftig reageert, doet ons zien dat het niet zomaar om eten gaat, maar dat er een veel diepere kwestie aan ten grondslag ligt. Het evangelie stond op het spel. Antiochië, dat was eigenlijk de eerste gemeente die bestond uit Joodse en heidense gelovigen. Het is de gemeente, u weet dat misschien nog wel, toen we over handelingen preekten, hebben dat ook vermeld. Dat de gemeente was waar de volgelingen van de Heer Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. Zij die bij Christus horen. Bij de gezalfde. Het is een gemeente waar het nieuwe koninkrijk van God als het ware zichtbaar werd voor hun ogen. En dan komt het er natuurlijk wel op aan. Wie mag bij Christus horen? Bij Jezus de gezalfde? Wie behoort er bij het ware volk van God? Wie mag zich daarbij rekenen? Is dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft? Of hebben de Joodse gelovigen een streepje voor? Want ze waren besneden. Ze hielden de Torah. De kosjere wetten. En dan mag je toch wel op de eerste rij zitten, of niet? Dan ben je een christen plus. En ja, ben je afkomstig uit de heidenen, dan mag je op de tweede rang zitten. Je hoort erbij, maar Maar niet zo was de andere. Zo was het eigenlijk heel spannend geworden daar in Antiochië. En daarom is Paulus zo fel. Wijst hij Petrus ook terecht? Misschien dacht ik, kunnen we ons er wel iets bij voorstellen van dat gevoel. Stel nu, je zit al 40 jaar in de kerk. Trouw, meelevend. Je hebt jaren in het ambt gezeten. En dan komt in dienst zomaar een jonge gelovige voorbij. Die geeft zijn of haar getuigenis. Net tot geloof gekomen, enthousiast. Het straalt en spat ervan af. Je bent er oprecht blij mee. Maar in je hart denk je bij jezelf. Ik hoop dat het over een jaar nog zo is. Misschien is het beter als het geloof nog maar eens wat zal overwinteren. Ja, zo iemand moet natuurlijk nog wel heel veel leren. Hoe waar het misschien allemaal? Daar kan ik ook niks van afdoen. Maar je proeft wel, als je dan zo gaat oordelen, dat er toch ook een risico ligt van trots. Ja, ik zit al 40 jaar in de kerk. Ik heb veel geleerd. Voordat je het weet, komt er toch iets van hoogmoed, misschien ook jaloezie, zomaar om de hoek kijken. En dat is ook denk ik de reden dat Paulus eigenlijk ingrijpt en Petrus terechtwijst. En die vertelt twee dingen. Die wil ik even benadrukken. Kijk even mee alstublieft naar de versen 15 tot en met 21. Paulus, hoe pakt die Petrus aan? Door twee dingen tegen hem te zeggen in de versen 15 tot 17. Kijk u maar even mee, spreekt hij in de wij-vorm. Wij zijn van nature Joden, wij weten. Petrus, inclusief. En dan in de versen 18 tot en met 21 geeft hij zijn eigen getuigenis. Daar komt heel veel keer het woordje ik in voor. De wij-vorm en daarna de ik-vorm. In het tweede gedeelte spreekt Paulus dan over de ontdekking van zijn eigen leven. Dus twee dingen reikt Paulus aan Petrus om te voorkomen dat Petrus teruggeleidt. Om te voorkomen dat in de gemeente toch eerst en tweede rangs christenen komen. En wat is nou wat Paulus aanreikt? Dat gaan we overdenken. Het eerste wat Paulus tegen Petrus zegt, wij weten. En het is wel een heftig punt hoor, wat hij aan de orde stelt. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heiden, wij weten toch Petrus. En wat dan volgt? Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, vers 16, maar door het geloof in Jezus Christus. En als je zo dat even zou turven, vier keer het woordje gerechtvaardigd. En dat was in de Joodse traditie een hele belangrijke term. Wij gebruiken het niet zo vaak. En ik denk dat als ik het u zo op de man af of jou zou vragen, gerechtvaardigd, dat je zegt, nou dat klinkt nogal abstract, een beetje kiel, een beetje juridisch. Als wij het woord in het Nederlands al gebruiken, dan is het vaak om onze onschuld te bewijzen. Als je baas of je leidinggevende je roept en zegt, joh, ik heb de boekhouding nog eens nagekeken en al deze grote uitgaven, kun je die verantwoorden? Kun je al die uitgaven rechtvaardigen? Nou dan bedoelt hij, kun je bewijzen dat je onschuldig bent, dat je niets verkeerds gedaan hebt met dat geld, dat je geen blaam treft? Of als je zoon of dochter heel laat uit school thuiskomt en je vraagt, wat heb je nou al die tijd gedaan? Dan vraag je eigenlijk aan hem of aan haar om zich te rechtvaardigen. Om te bewijzen dat hij of zij niets onbehoorlijks heeft gedaan. Maar dit woord gebruiken we eigenlijk maar zelden. Maar in de tijd van Paulus was dat anders. Het woord werd namelijk in de rechtbank gebruikt. De rechter hoort het verhaal aan van iemand die in de beklaagde bank staat. Hij bestudeert de zaak en komt dan tot zijn uitspraak. En die uitspraak kon twee dingen zijn. Iemand was schuldig of iemand was gerechtvaardigd. Veroordeeld of gerechtvaardigd. Wij zouden zeggen onschuldig of schuldig bevonden. Veroordeeld of gerechtvaardigd. Nou, dat was voor iemand die in de beklaagde bank zit natuurlijk heel spannend, dat vonnis van de rechter. Want veroordeeld betekende weer terug in de gevangenis. Maar als dat woordje gerechtvaardigd klonk, dan kon je vrij uitgaan. En nu gebruikt Paulus deze uitdrukking van die rechtvaardiging, gerechtvaardigd, voor de relatie met de Heere God. En dat is een spannend thema. Want God heeft een dag vastgesteld waarop hij deze wereld zal gaan oordelen. Ieder mens voor zich. En heeft die datum al in de kalender staan waarop dat zal gebeuren. Dan komen wij mensen allemaal in de beklaagde bank te staan. Dat staat nu al vast. En nu in dit leven, voor die dag, zijn we allemaal op borgtocht vrij, om zo te zeggen. Maar er komt een dag dat we voor hem zullen staan en dan vraagt hij ons naar onze rechtvaardiging. De manier waarop we hebben geleefd. Hoe heb je geleefd? Die woorden die je hebt gesproken, waren die in overeenstemming met het evangelie? De daden die je hebt gedaan, de gevoelens die je in je hart hebt toegelaten. Wij zullen ons dan voor God moeten rechtvaardigen. Van wat we gedaan of nagelaten hebben. Op die dag zal God ons leven kijken en zijn oordeel uitspreken. Schuldig, gerechtvaardigd. En wat zal hij dan van ons leven zeggen? Van dat van jou, van u of dat van mij? Ik denk dat God niet zomaar tegen mij zal zeggen, joh, of tegen iemand van ons zal zeggen, dat is een prima kerel. Dat is een beste meid. Veel mensen denken dat vandaag de dag. Moet je maar eens opletten. Rond het sterven of overlijden van iemand. Je spreekt de familie. Dat is toch zo'n beste kerel. Hij heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Of zij, topvrouw geweest. Maar als God kijkt, wat ziet hij dan? Zal hij dan tegen mij kunnen zeggen, nou joh, gaat goed met je. Valt allemaal wel mee. Of zal hij dat tegen jou zeggen? Tegen u? Dat is een heel spannende vraag. En die vraag die achter dat woordje gerechtvaardigd ligt, is als het goed is een levensvraag. Nog belangrijker dan onze diepste behoeften naar onderwijs, naar voedsel, naar kleding, naar onderwijs, naar geld, naar carrière en allerlei andere dingen in het leven, is dat de vraag waar het op aankomt. Op die dag van het oordeel dat God, wat God dan tegen ons zal zeggen. Het is goed met hem, schuldig of gerechtvaardigd. Het is niet goed met hem of haar, of het is wel goed. Wat zal God van jou en uw leven zeggen op dat moment? Wat denk je? Zouden wij recht voor God kunnen staan? Kan dat? Ja, dat kan. Zou je misschien niet verwachten, maar dat is nou die verwondering waar Paulus over spreekt en de ontdekking van zijn leven. Er is één mogelijkheid waarmee het de uitspraak van God zal zijn gerechtvaardigd, vrijspraak. En dat is, enige voorwaarde is het geloof in de Heer Jezus. Op het moment, hè, dat je de Heer Jezus lief kreeg in je leven, dat je hem niet meer kon missen, dat je aan hem gewonnen gaf. Dat moment dat je tegen de Heer zei, nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Op dat moment dat je heiland lief kreeg, en volg op dat moment werd je gerechtvaardigd. Wist u dat? Op het moment dat je tot geloof komt, neemt God dat zondebestaan van je over. En die legt dat op zijn eigen zoon, Jezus. En toen je tot geloof kwam, kwam de vrede je leven binnen. De liefde van God begon je te proeven. Of niet? Kun je nog iets herinneren van dat moment? Eerste liefde misschien? En door het geloof raakte je zo met de Heer Jezus verbonden. Het evangelie vertelt dat al het goede van hem, dat mocht je ontvangen. En het verkeerde van je leven, dat heeft hij van je afgenomen. Wat deed God op het moment dat je tot geloof kwam? Op grond van de verbondenheid met Christus sprak hij ons vrij. Dat oordeel wat op die oordeelsdag uitgesproken zal worden, dat heeft God naar voren gehaald. En iedereen die in de Jezus gelooft en zich aan hem gewonnen geeft, spreekt God uit, gerechtvaardigd. God heeft dat oordeel naar voren gehaald. En iedereen die in Jezus gelooft is gerechtvaardigd. Je had het oordeel verdiend, maar je ontvangt vrijspraak. En wat heb je daarvoor moeten doen? Je leven uit handen geven, meer niet. En in Jezus gaan geloven, daarom klinkt ook elke keer weer het appel om dat ook te doen. Het was niet de wet, Petrus. Het was ook niet al die kosjere wetten die we hebben nagehouden. Het waren niet die tradities. Het waren niet onze prestaties, Petrus, zegt Paulus. Maar weet je nog, Petrus? Het was de prestatie van de Heer Jezus. Wat Hij voor mij, voor ons heeft gedaan. Dat is de basis van ons heil. Wij weten. Toch, Petrus? Zo was het toch? Genade, weet je het nog? En gemeente, weten wij het. Behoren wij de Heer Jezus toe? Het evangelie zegt, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Paulus schrijft hier, wie in Christus is, zijn favoriete uitdrukking, die is gerechtvaardigd, vrijgesproken, voorgoed. En als je dan straks een keer sterft en voor God komt te staan, dan weet je dat het oordeel heeft plaatsgevonden. En dan zal hij dat in zijn genade ratificeren, bevestigen. Je hoeft niet bang te zijn voor het oordeel. Wat is nodig? Wat zei de reformatie? Sola fide. Door het geloof alleen. En ik hoop en bid dat het bij u en jou ook zo is in je leven. En bij u, bij jou, bij iedereen hier. Bij de mensen thuis. Dat je er Jezus toe behoort. Dan ben je gerechtvaardigd. Wat een vreugde. Vrijspraak. Nou, dat is het eerste. Weet je het nog, Petrus? En Petrus kan iets anders. We horen zijn stem niet, maar hij kan niet anders dan het beamen. Ja, Paulus, dat was het. Jezus alleen. Weet je wat opvallend is? Nog een stapje verder. Nou, zou je hier natuurlijk een punt kunnen zetten. Halleluja, we zijn gerechtvaardigd. Maar dat doet Paulus niet, hij gaat nog verder. God zet nog een stap verder, geen punt, maar een komma. En dan komt hij bij de tweede deel, de versen 18 tot 21. God zet een komma. En wat betekent die komma? Dat toen wij ons gewonnen gaven, toen wij met lege handen kwamen te staan, toen kwam God naar ons toe. Toen kwam de Heer Jezus naar ons toe, om preciezer te zijn. En Hij kwam wonen in ons hart. Niet ik, maar... zegt Paulus, Christus leeft in mij. Dat is het grote wonder, dat is het tweede wat Paulus aanraakt. Dat als je tot geloof komt, dat Jezus je leven binnenkomt. Christus leeft in mij. En dat doet hij door de Heilige Geest. Is Pinksteren geweest. God komt om te blijven. De duif zoekt een landingsplaats in ons hart, in ons leven. Maar omdat de Geest en Christus zo nauw verbonden zijn, kan Paulus ook net zo goed zeggen, Christus leeft in ons. Dat is wat, als je erover nadenkt. Is toch wat? Jezus is niet alleen gestorven aan het kruis, voor onze zonde. Maar hij is ook mijn leven binnengekomen. Ik heb het misschien helemaal niet doorgehad, maar hij woont in mij. En weten we wat dat betekent? Beseffen we wat dat betekent? Weten we toch of niet? Ik noem drie dingen. Eén heeft u wel vaker gehoord. Dat Jezus in mij woont door zijn geest. Dat betekent dat waar ik ben, ook Hij is. Zoals dat mooie lied, ik zal er zijn, zeg, waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Ik hoef niet langer dan de Heer te vragen of Hij bij me wil zijn. Ik mag danken dat Hij in mij woont en altijd bij mij is. Dat betekent in de tweede plaats... niet alleen dat Hij altijd bij me is, maar als Hij in me woont, dan maakt dat mijn leven anders. Een voorbeeld. Was een echtpaar kwam bij een predikant. Ze maakten zich zorgen over de opvoeding van hun puberkinderen. Midden in de puberteit, in de sfeer in huis, was soms erg gespannen. En waar ze zoveel moeite mee hadden, is om geduldig te zijn naar hun kinderen. Het lukte maar niet en de spanning was soms te snijden. Ze vroegen advies aan de predikant. Maar misschien herken je dat wel. We worden niet met geduld geboren. Zit niet dan in onze oude mens. Meestal niet althans. Geduld met je kinderen. Geduld met je leidinggevende. Geduld met de kinderen in de klas, juist diegenen die zo etteren en die zoveel praten. En toen vroegen ze aan die predikant, dominee, wilt u voor ons bidden dat we meer geduldig zullen zijn naar onze kinderen? En toen antwoordde hij, nee, dat ga ik niet doen. Dat is niet het antwoord. Jullie moeten niet aan God vragen of hij jullie meer geduld geeft. Maar je moet anders bidden. In plaats van te vragen, Heer, geef ons meer geduld, of meer wijsheid, of meer liefde, of meer kracht. Moet je bidden, mag je bidden, wilt u uw geduld in mij uitwerken? Heer Jezus, u die in mij woont, doet u het door mij heen. Niet mijn geduld, maar uw geduld. Niet mijn wijsheid, maar uw wijsheid. Niet mijn kracht, maar uw kracht. Dat is bidden dat Heer Jezus die in je woont de ruimte krijgt om dat te geven, uit te werken wat je nodig hebt. Dat is het geheim van de apostel Paulus. Niet ik, maar Christus die leeft in mij. En leven vanuit hem en door hem. Dat is het geheim. Je moet je oude mens niet meer aankleden. Je moet niet zelf proberen om een goed mens te zijn. Dat gaat je niet lukken. Maar je mag God danken dat hij in je woont. En bidden dat hij het in je leven uitwerkt door je heen. Dat is het tweede. En als derde. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Weet u, dat is eigenlijk een hele spannende uitspraak. Zou u het Paulus na durven zeggen? Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Je voelt wel aan wat dat betekent. Dan kun je niet langer je leven leven zoals jij dat graag wilt. Dat is eigenlijk een hele kritische uitspraak. Als Christus in je woont, dan botst dat. Ja, met je trots, met je hoogmoed, met de afgunst, met de onreinheid, met woede, met ontrouw. En als Christus je levenshuis binnenkomt, je hart, dan ziet het er van buiten misschien best wel mooi uit. De ramen zijn keurig, kozijnen zijn keurig geschilderd, netjes in de verf, het tuinpad is keurig aangelegd. Elke zaterdag wordt het onkruid weggehaald. Maar toch, die driften van binnen, die diepere verlangens, je zondige ik, je ego, je oude mens, dat kan voor de Heer Jezus niet bestaan, dat botst. Dat voel je wel aan. De valse noten in de muziek die je maakt. En wat doet de Heer Jezus? Hij zet er zijn kruis doorheen. Dat niet. Ik niet. Maar weet wat zo mooi is? Hij gaat verder. Hij veegt niet je naam van het bord, maar dan schrijf je naam opnieuw. Met prachtige letters. Hij slaat het boek van je leven niet dicht, maar hij opent een nieuw hoofdstuk. Want als hij in je woont, dan leef je pas echt. Hij brengt je tot je bestemming en laat je floreren zoals je bedoeld bent. Hij gaat je van binnenuit vernieuwen. Dat is wat hij doet. En zo ga je leven. En Paulus zegt het zo mooi in vers 20. En voor zover ik nog in het vlees leef. Want dat doen we natuurlijk wel. Die oude mens die gaat tot onze dood met ons mee. Maar in dat oude leven komt Christus met zijn geest binnen. Die gaat aan je trekken. De geest helpt je om in het spoor van de Heer Jezus te wandelen. Makkelijk? Nee. Vraagt oefening. Jezelf verloochenen. Alleen maar dat eigenlijk. Meer niet. Gaat niet vanzelf natuurlijk. Maar je proeft wel dat er aan je getrokken wordt. Herken je dat? Dat er een groeiend verlangen is in je leven. Om meer gericht te zijn op de Heer Jezus. De geest helpt je daarin. En dan moest Paulus leren. Met schade en schande. Weet wat ik zo mooi vind van deze brief? De apostel er zo eerlijk over is. Of zijn leven, zijn wandel met de Heere God zo dichtbij. Niet ik. En wat heeft Paulus daarmee geworsteld? Daar kun je zo mee worstelen als je karakter zo sterk is. Maar hij heeft het wel geleerd. Maar Christus leeft in mij. En nu leef ik echt. Je weet het toch, Petrus? Dat is het geheim van mijn leven. En ik hoop dat het bij jou ook zo is. Dat je dat weer opnieuw ontdekt. En wat dan? Als je dat ontdekt, nou, dan ga je anders kijken naar die heidenen daar in Antiochië. Dan ga je anders kijken naar de mensen die je levenspad kruisen. Je leeft van genade. Genade maakt mild en gunnend. Als het goed is, ook zij. Voor haar is de Heer Jezus gestorven, ook hem. Hem heeft de Heer Jezus lief. Wie in Jezus gelooft, met heel zijn hart, die mag bij God horen. Als het evangelie en bij zijn gemeente, valse noten zullen altijd blijven, zeker. Maar in Christus worden ze ons vergeven. Ik eindig, het is tijd. Nog één ding. Weet u wat de grootste verzoeking is voor een christen? Dat is denk ik dit. Nadat je tot geloof bent gekomen, terugkeren naar de werken. Ik bedoel dat je met alle kracht die in je is een goed christen probeert te zijn. Ik schijn vroeger als jongen, waar mijn ouders me verteld heel vaak gezegd hebben, ik er zelf doen. Nou dat dus. Dat je geloof zo invult, ik er zelf doen. Maar dat gaat hem niet worden. Dan wordt geloof een ellendige zaak. Het kan zomaar weer opnieuw tot gebondenheid leiden. De boodschap van Paulus vanmiddag vanuit dit gedeelte, het woord van God wat tot ons komt, is dit. Stop met proberen. En begin met vertrouwen. Vertrouwen, ja. Dat Christus dat werk wat hij in je leven is begonnen, dat hij dat zal voltooien. In jou en door jou heen. En dat zal hij doen. Want in hem zijn al Gods beloften. Amen. Wie ben ik? Ja, dat is een vraag. Ik ben van Christus. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zegt u daar amen op? Want dat is ook alweer wat de kinderen leren. Amen. Dat ik erop vertrouw dat God mijn gebed verhoort. Amen. Dat je tegen God zegt, ja Heere, zo mag het zijn in mijn leven. En dan kun je amen zeggen. Gemeente, mag jullie voorgaan in de gebeden. Laten de Heere God danken met elkaar en voor elkaar bidden. En net reikte mij iemand nog even een voorbedenpunt aan. De komende woensdag de uitslagen zijn van de examens en ook voor de jongeren te bidden. Deze voor hen spannende tijd. En ik sluit het gebed af met een avondgebed. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij zeggen u hartelijk dank voor dit middaguur. In het bijzonder voor uw woord, zo lang geleden en tegelijk zo actueel. Dank u wel dat uw woord eerlijk is en in allerlei situaties gewoon vertelt wat er gebeurt. Die oneenigheid tussen Paulus en Petrus. En die geweldige diepe inzichten die u aan uw dienaar Paulus gaf midden in dat conflict. Wij danken u daarvoor. Zo bracht die verdrukking ook iets moois voort. En zo is het ook vaak in ons leven, Heer. Dat we soms pas in moeilijke omstandigheden ontdekken wat blijvend is en wat waarde heeft. En dank u voor dat machtige getuigenis van Paulus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Mag dat zo ook voor ieder van ons gelden, Heer. En die hartelijke uitnodiging om ons leven in uw hand te leggen, ook gehoord. Voor het eerst, het zal mooi zijn, of ook weer opnieuw. Want Paulus zei het zo mooi, Christus leeft in mij, ik leef nu door het geloof. En dan is dat in de Zoon van u, dan is dat in uw lieve Zoon die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Heer, zo'n zinnetje, dat maakt alles anders als we beseffen wie Hij is en wat u voor ons hebt gedaan. En wij danken u dat we zo mogen leven in vertrouwen. Dat u wat u begonnen bent afmaakt en dat u door ons heen werkt. Help ons om ook zo in de week die komt te staan, te leven, te wandelen in dat vertrouwen. Dat u het bent die je door ons heen werkt. Wij bidden voor hen onder ons wiens weg moeilijk is. Die met veel moeilijke dingen te maken hebben wat gezondheid, werk of relaties betreft. Die zo geduld nodig hebben of wijsheid, kracht. Wil u hen in hun leven dat uitwerken, Heer Jezus. U die in ons woont. U bent het die oneindig veel meer kunt doen dan wij bidden of beseffen. Wij zien gesloten deuren, wij zien een muur. Maar u kijkt altijd verder. U bent de God van wonderen. En daar danken wij u om. Wij dragen de jongeren aan u op deze middag. Nu een paar spannende dagen nog zijn. Misschien ook niet, omdat ze er goed voor stonden. Een examenuitslag de bevestiging is van het werk in de afgelopen jaren. Wij danken u daarvoor. Wij bidden dat het goed uitpakt voor velen. En dat u, als het anders is, ook al die jongeren verder helpt die nog een herkansing moeten doen of die een jaar moeten dubleren. Wilt u ze dan ook helpen? Heer, zo dragen wij elkaar aan u op in de week die komt en wij bidden u. Lieve Heere God, het donker zal zo de aarde bedekken. Dan gaan de dieren weer schuilen voor de nacht. En tot wie zouden wij dan anders heen gaan dan tot u alleen? Laat ons allemaal mogen schuilen bij u, veilig in uw hoede, geborgen in uw trouw. U danken wij voor deze mooie dag, voor alle momenten van vreugde, voor de mensen om ons heen, voor dat wat wij van u ontvingen, voor uw bewarende hand, voor het huis waarin wij mochten wonen, de kleding en voedsel in overvloed, de vakantie, de momenten die ons toevielen. U hebt ons rijk gezegend, Heere, ook vandaag in uw huis. Wij bidden u, vergeef ons dat ook vandaag, dat wij in gedachte, woord en daad hebben gezondigd. Heere, maak ons rein door het bloed van uw Zoon. Ja, in zijn naam vragen wij u, bewaar ons ook straks in deze nacht. En laat ons morgen verkwikt door de slaap in een nieuwe dag ontwaken. Om vol goede moed de weg te gaan
die u ons wijst. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat. Voor straatkinderen in Colombia. Natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Duizenden kinderen in de stad Medellín leven in krottenwijken. En de stichting daar organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden. En dankzij deze stichting volgen kinderen training op de voetbalschool, doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject of straatkinderenkrant. Ja, deze stichting begeleidt deze jongeren, dat ze een hoopvolle toekomst krijgen. Van harte bij u aanbevolen is daar veel nood. Tweede collecte is voor pastoraten en eredienst. En we gaan dan daarna ons slotlied zingen. Jezus leeft en ik met hem. De kerk waarin we ons bevinden is geen museum, is een prachtige kerk. Maar er komt een levende gemeente samen, omdat we samen, misschien is dat wel het kernpunt waarin het christelijk geloof verschilt van andere religies, dat we een levende Heer hebben. En hij nodigt ons uit om met hem te leven. En zo mogen we ook weer van hier gaan. Met dit belijden. Jezus leeft en ik met hem. Ik hoop dat we dat van harte zullen zingen en beamen. Gezang 217 is ons slotlied. Wij mogen nu van hier gaan, jullie je reis vervolgen, gedragen door de zegen van God. De Heere zal u zegenen en u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u doen lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u zijn vrede geven. Amen.